Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente uit Psalm 2 zingen wij het vierde en het zevende vers. En ik die vorst met zoveel macht bedeelt, zal Gods besluit aan het wereld rond doen horen. En het zevende, welzalig zij die naar zijn reine leer, in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2 en daarvan het vierde en het zevende vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de eerste zendbrief van de apostel Johannes en daarvan het vierde hoofdstuk. Wij herzeggen u 1 Johannes 4. Nog vooraf uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 18, waarna wij zingen uit de 12 artikelen, tweede berijming, het derde vers, hij stond weer op, ons tot gerechtigheid. En wat er verder volgt.
Van de menswording van Jezus Christus, we belijden dan dat God de belofte die hij de oudvaderen gedaan had, door de mond zijner heilige profeten volbracht heeft, zendende zijn eigen enig geboren en eeuwige zoon in de wereld, ten tijde door hem bestemd, de welke eens dienstknechts gestalten is aangenomen heeft en de mens gelijk geworden is, waarachtiglijk aannemende een ware menselijke natuur met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde, ontvangen zijnde in het lichaam der gelukzalige maagd Maria, door de kracht des heiligen geestes, zonder mans toedoen. En heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het van node dat hij ze beide aannam, om ze beide zalig te maken. En daarom belijden wij, tegen de ketterij der wederdopers die loochenen, dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus is deelachtig geworden des vleeses en des bloeds der kinderen, dat hij een vrucht der lendenen Davids is, zoveel het vlees aangaat, geworden uit het zaad van David naar het vlees, een vrucht des buiks van Maria, geworden uit een vrouw, een spruite Davids, een scheut uit de wortelen van Isaï, uit Juda gesproten, afkomstig van de Joden zoveel het vlees aangaat, uit het zaad Abrahams, aangezien hij aangenomen heeft het zaad Abrahams, en is zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, alzo dat hij in der waarheid onze Immanuel is, dat is God met ons.
Thank you.
Nu 1 Johannes 4. Geliefden, geloof niet een iegelijke geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn, want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent gij de geest Gods, alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar dit is de geest van de antichrist, welke geest gij gehoord hebt dat komen zal en is nu al reden in de wereld. Kinderkens, gij zijt uit God en hebt hen overwonnen, want hij is meerder die in u is dan die in de wereld is. Ze zijn uit de wereld en daarom spreken zij uit de wereld en de wereld hoort hen. Wij zijn uit God, die God kent hoort ons. Die uit God niet is, die hoort ons niet. Hieruit kennen wij de geest der waarheid en de geest der dwaling. Geliefden, laat ons elkander lief hebben. Want de liefde is uit God. En een iegelijk die lief heeft, die is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend. Want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enig geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn wij ook schuldig elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkander lief hebben, zo blijft God in ons. En zijn liefde is in ons volmaakt. Hieraan kennen wij dat we in hem blijven. En hij in ons. Omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En we hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde. En die in de liefde blijft, die blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels, namelijk dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten, want de vrees heeft pijn en die vrees is niet volmaakt in de liefde. We hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Indien iemand zegt, ik heb God lief, en haat zijn broeder, die is een leugenaar. Maar die zijn broeder niet lief heeft, dien hij gezien heeft, hoe kan hij God lief hebben, dien hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, namelijk, dat die God lief heeft, ook zijn broeder lief hebben.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u op deze tweede kerstdag met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Johannes 4 en daarvan het 14e vers. 1 Johannes 4 vers 14, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. En wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder onze tekstwoorden de zaligmaker der wereld. En letten wij met de hulp des Heren op vier gedachten. In de eerste plaats de zaligmaker der wereld aanschouwt. In de tweede plaats de zaligmaker der wereld verkondigt. In de derde plaats de zaligmaker der wereld gezonden. En in de vierde plaats de zaligmaker der wereld gekomen. De zaligmaker der wereld, een viertal gedachten, onze eerste plaats aanschouwt. Johannes zegt het en wij hebben het aanschouwt. Onze tweede gedachte verkondigt en getuigen, zegt hij. Onze derde gedachte gezonden, dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft. En onze vierde gedachte gekomen tot een zaligmaker der wereld. Gemeente, onze tekstwoorden van morgen zijn genomen uit een van de brieven van de apostel Johannes. Jongens en meisjes, Johannes, de schrijver van deze brieven, is dezelfde als de Johannes van het Johannes-evangelie. Deze apostel wordt wel genoemd de apostel der liefde. Johannes had een heel teer leven. En het zal ons dan ook niet verwonderen dat hij ook het kerstfeest beziet vanuit de liefde. Dat gebeurt heel duidelijk in dit vierde hoofdstuk. Dat gebeurt trouwens ook in het evangelie wat hij schreef. Denk aan die bekende woorden, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Johannes 3, vers 16. En ook hier vinden wij, kijk maar naar het negende vers, waar we wel eens eerder over gepreekt hebben met kerstfeest. Hij zegt, hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Kerstfeest is het feest van de liefde. Maar het is niet het feest van onze liefde. Zo wordt het vaak wel gebracht en zo denkt men er vaak over. Maar zo spreekt Johannes er niet over, want hij zegt in het tiende vers niet dat wij God lief gehad hebben. Dat moet u niet denken, maar hij heeft ons lief gehad en zijn zoon gezonden in de wereld voor onze zonde. Als Johannes het heeft over de liefde, dan is dat bij hem altijd in eerste instantie een eenzijdige liefde. Een liefde die uitgaat van God, een liefde die komt van boven. En een liefde die uitlopen zal in het leven van zijn kinderen op wederliefde. En zo komt hij ertoe om dat nog nader uit te werken in dit 14e vers, waar hij gaat zeggen wie nu die zaligmaker precies is. En hij noemt hem met een indrukwekkende naam, de zaligmaker der wereld. Hij zegt, en wij hebben het aanschouwd. Wat is dat het? We hebben het aanschouwd. Wel, dat de Vader zijn Zoon in de wereld gezonden heeft. tot een zaligmaker der wereld, daarvan zegt Johannes, dat hebben wij aanschouwd. Hij wil eigenlijk zeggen, wat ik te zeggen heb, dat berust op harde feiten. Het is eigenlijk hetzelfde als wat Petrus zegt in zijn algemene zendbrief. Hij zegt, wij zijn geen kunstiglijk verdichte fabelen nagevolgd, maar wij zijn aanschouwers geweest. Wij zijn getuigen geweest van wat er gebeurd is daar op de berg Tabor, in de verheerlijking van de zaligmaker. Gemeente, zo mag Johannes er ook over spreken. Hij zegt, wij hebben het aanschouwd. Met andere woorden, mijn getuigenis, dat heeft goede grond. Zo is hij trouwens ook begonnen in het eerste hoofdstuk. We lezen in de eerste drie versen van deze brief hetgeen van den beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens, want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven, hetwelk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. Aanschouwd hebben, gezien hebben, dat komt telkens terug in deze brief. En dat vinden we ook in het evangelie wat Johannes geschreven heeft, gemeente. Wat betekent dat aanschouwen, jongens en meisjes? Dat is wat anders dan zien. Zien, dat wil zeggen, je slaat er even het oog op. Als er een auto voorbij rijdt, dan heb je hem gezien. Maar er is heel veel wat je niet gezien hebt. Wanneer die auto stilgestaan had en je was ingestapt en had je veel meer gezien. Aanschouwen, dat wil zeggen, alle details onder ogen gezien hebben. Heel nauwkeurig gezien hebben. Johannes wil zeggen, het getuigenis wat ik u mag geven, mensen, dat is niet zomaar een oppervlakkig getuigenis. Ik schets u niet alleen maar de grove lijn, maar ik heb tot in de kleinste bijzonderheden mogen zien hoe en waarom de Vader zijn Zoon gezonden heeft in deze wereld. En hij gebruikt een werkwoordsvorm bij dat aanschouwen dat laat zien dat hij het regelmatig heeft gezien. Niet zomaar één ogenblikje, dan had hij zich nog kunnen vergissen. Maar hij heeft het tientallen keren gezien. Hij heeft het honderden keren gezien. Waar hij hier in zijn brieven over schrijft. En wij hebben het aanschouwd. Johannes. Ja, Johannes was een van de eerste discipelen van de Heer Jezus. Hoe hij tot de kennis van de Heer Jezus gekomen is, dat schrijft hij in het evangelie. Al in het begin. Hoe hij onder de prediking van Johannes de Doper gewezen mocht worden op het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En toen is deze Johannes als een gebroken mens samen met Andreas het Lam Gods nagegaan. En toen heeft hij gevraagd, meester, waar woont gij? Het was hen om hem te doen. En de Heer Jezus heeft gezegd, kom en zie. En toen hebben ze hem voor de eerste keer in hun leven ontmoet. Toen heeft de Heer Jezus zich aan hen bekend gemaakt. En het was omtrent de tiende uren. Gemeente, deze Johannes, hij weet wie Jezus is. Wij hebben het aanschouwd. En we mogen zelfs zeggen dat deze Johannes een van de discipelen geweest is die het dichtste bij Jezus geleefd heeft, die het innigste aan hem verbonden is geweest. Hij hoorde namelijk bij de drie discipelen die ook aanwezig geweest zijn op de berg der verheerlijking, Samen met Petrus heeft hij aanschouwd. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Hij was erbij, jongens en meisjes, toen de Heere Jezus het heilig avondmaal heeft ingesteld met zijn discipelen. Toen heeft hij het dichtste bij zijn meester gelegen. Johannes heeft het aanschouwd. Hij was erbij toen Judas geopenbaard werd als de verrader. En toen is Johannes met zijn hoofd op de borst van de Heere Jezus gevallen. Toen heeft hij zijn hart horen kloppen. Deze Johannes was erbij toen de Heere Jezus stierf. Hij heeft het gezien dat zijn meester heen ging aan het kruis op Golgotha. Deze Johannes was erbij toen het graf leeg was. Hij heeft het aanschouwd hoe de doeken daar opgewonden lagen. Hij heeft zijn meester aanschouwd bij de zee van Tiberias toen de anderen er nog geen erg in hadden. Toen heeft Johannes uitgeroepen, het is de Heere. Hij heeft hem aanschouwd op de Olijfberg bij de hemelvaart. Johannes heeft zijn meester naar de hemel zien gaan. En wij hebben het aanschouwd. Nee, Johannes was niet bij de kribbe. Maar hij heeft later de Zoon des Mensen in zijn heerlijkheid mogen leren kennen. Hij heeft het gezien. Hij zegt het ook in het evangelie. Hij zegt het bij het kruis. Hij zegt, en die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. Dat is de bedoeling, gemeente, van zijn getuigenis. Opdat ook gij geloven moogt. En mag ik nou eens vragen op deze tweede dag, we hebben zo verschillende preken achter ons liggen, zou u nou vanmorgen ook kunnen zeggen, we hebben hem aanschouwd. Wij hebben hem ontmoet. Ach nee, ik begrijp wel dat dat niet kan zoals Johannes hem aanschouwd heeft tijdens zijn omwandeling op deze aarde, want de Heere Jezus is niet meer op deze aarde. Maar het aanschouwen door het geloof, dat is niet minder dan het aanschouwen tijdens zijn omwandeling op deze aarde. Hebt u hem gezien? Hoe kun je dat weten, dominee? Wel, zou een mens dat niet weten? Johannes, die weet het toch? Hij zegt, we hebben hem aanschouwd. Johannes wil zeggen, wij weten wie hij is. Ik weet het en de andere apostelen weten het ook. Als je hem aanschouwd hebt, nauwkeurig gezien hebt, dan kun je er ook wat van zeggen. Dan weet je ook hoe hij eruit ziet. Dan zou je hem vanmorgen ook kunnen tekenen met de bruid uit het Hooglied. Als je aan haar vraagt, wie is Christus? Wat is uw liefste? Meer dan een andere liefste? Dan kan ze dat ook vertellen, vanuit de ontmoetingen die ze met hem gehad heeft, vanuit de woorden die hij tot haar gesproken heeft. Gemeente, zou u dat vanmorgen ook kunnen vertellen, hoe u hebt mogen blikken in zijn kribbe, hoe u zijn vriendelijk aangezicht mocht ontmoeten in de schrift, hoe hij zijn mond tot uw arme ziel heeft opengedaan. Ach, van nature kent de mens dat niet en ziet de mens dat niet. Wij zijn blind en als je blind bent, dan kun je niet aanschouwen. Wat is dan een arm kerstfeest, gemeente, als we niet kunnen zeggen, wij hebben hem aanschouwd. Dan kan er veel geweest zijn, veel preken gehoord, gezellig bijeen geweest met de familie, dagen om op terug te zien, maar als hij er nou niet was, hoe kan dan het verlangen van ons hart vervuld zijn? En dan mag ik vanmorgen hem aan het woord laten die zeggen kan, maar ik heb hem wel gezien. En dan hoop ik dat dat zo tot jaloersheid zou mogen strekken, dat we niet verder kunnen vandaag. Doe ons van deze plaats niet optrekken, als we hem niet aanschouwd hebben. Onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte, de zaligmaker gepredikt. Want hij zegt, en getuigen. Hij die gezien heeft, gaat ook getuigen. Wat is dat, getuigen? Getuigen, dat is een bijzonder woord. Getuigen ziet op het afleggen van een verklaring. Een verklaring van iets wat je gehoord of gezien hebt. Want om te kunnen getuigen moet je er wel bij geweest zijn. Anders kun je niet getuigen. Het kan zijn, jongens en meisjes, dat je door de politie gevraagd wordt om te getuigen van iets wat er gebeurd is. En als je dan tegen de politie zegt, ja, maar ik heb niks gezien. Ik was er niet bij. Dan zal de politie zeggen, dan kun je ook niet getuigen. Je moet het wel gezien hebben. Je moet erbij geweest zijn. Wel, Johannes, hij is een kroongetuige, zou je kunnen zeggen. Hij is een van de apostelen. En de apostelen waren mensen die het gehoord en gezien hebben. En omdat ze het gezien hebben, moesten ze ook getuigen. Dat kon niet anders. En is dat trouwens niet altijd met mensen die hem gezien hebben? Dan moet je ook gaan getuigen. De Heere zegt, dit volk heb ik mij geformeerd. En ze zullen mijn lof vertellen. Als je iets heel bijzonders meegemaakt hebt met deze kerstdagen en de familie komt op bezoek, dan moet je er wat van vertellen. Dat kan niet anders. Want je bent er helemaal vol van. En waar je hart vol van is, daar loopt je mond van over. En stel nou eens dat u de koning gezien hebt. De zaligmaker der wereld gezien hebt. Zou je dan niet gaan getuigen? Zou je dan je mond kunnen houden als de familie op bezoek is? Dat beperkt zich niet, gemeente, tot wat er in het hart gebeurt. Maar dat komt vandaag of morgen. Dat komt vroeg of laat naar buiten. Vroeger werd wel eens gezegd, als je niet gaat spreken, dan zouden de stenen gaan spreken. Getuigen, dat hebben de herders gedaan. Die hadden het gezien. En ze verheerlijkten en prijsden God over alles wat ze gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. En ze gingen Bethlehem in en ze maakten al onbekend wat hun van dit kindeke gezegd was. Ze hadden het zelf gezien. En daarom konden ze getuigen. Ik denk aan Simeon. Simeon heeft het ook gezien en hij heeft getuigd. Die mond van Simeon, die kon niet gesloten blijven. Dat moest eruit komen wat er gebeurd was in zijn leven. Ach, hoe zouden getuigen kunnen zwijgen? Johannes kan niet zwijgen. Johannes mag niet zwijgen. Johannes moet spreken. Zou u kunnen getuigen? Ja, soms vallen getuigen ook door de mand. Soms dan spreken getuigen elkaar tegen. Soms blijkt dat iemand getuigt, maar hij heeft het niet gezien. En dat kan in het geestelijk ook zo zijn, gemeente. Je hebt mensen die getuigen en die weten totaal niet waar ze het over hebben. Hun verhaal klopt helemaal niet. En de mensen die het gezien hebben, die weten het. Die horen dat. Die zeggen, dit klopt niet. Er zijn veel mensen die getuigen zonder aanschouwd te hebben. En die mensen die doen eigenlijk veel kwaad. Ze zetten een totaal verkeerd beeld neer. Ze begrijpen Johannes niet. Pas maar op als wij denken te kunnen getuigen terwijl we niet aanschouwd hebben. Laten we smeken om te mogen aanschouwen. De gemeente Johannes die heeft gezien en hij kan getuigen. En, dat komt er nog bij, hij heeft ook een bijzondere opdracht van de Heere gekregen. Die krijgen niet alle mensen. De Heer heeft tegen Johannes gezegd en tegen de andere apostelen, gij zult mijn getuige zijn. Een ambtelijke opdracht. U moet van mij getuigen. En dat begeerde hij ook. Dat had de liefde van zijn hart. En zo heeft hij mogen spreken over de zaligmaker der wereld. Het evangelie wat hij schreef is er vol van. Het begint ook met dat getuigen. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, het eerste hoofdstuk. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes, hij getuigt hoe dat de Heer Jezus aan zijn discipelen gekomen is. Prachtig hoe hij dat omschrijft in Johannes 1. Johannes, hij getuigt van de bruiloft te Kana in Galilea, waar hij met de andere discipelen de heerlijkheid van de Meester heeft gezien in het beginsel der tekenen. Johannes, hij getuigt van Nicodemus, die mocht komen tot Christus, de Samaritaanse vrouw, de lamme te Bethesda enzovoort, de blind geborene. Als u wilt weten hoe mensen tot de kennis van Christus komen, moet je het Johannes-evangelie eens lezen. Heel bevindelijk heeft Johannes de weg getekend naar de zaligmaker. Hoe mensen mochten komen tot de kennis van hem. Getuigd. Hij heeft getuigd van de wonderen van Christus. Hij heeft getuigd van de vermenigvuldiging van de broden. Hij heeft getuigd van de opwekking van Lazarus. Hij moest getuigen. En getuigen, dat is niet eenvoudig. Sommige mensen denken dat getuigen makkelijk is. Maar getuigen, dat is niet makkelijk. En waarom is getuigen niet makkelijk? Wel, wij denken dat getuigen iets is wat je met je mond doet. Nou ja, dat hoort er ook wel bij natuurlijk, zeker. Maar dat is het niet alleen. In de oorspronkelijke taal staat hier het woordje martyrumen. En dat woord, dat Griekse woord, dat komt van het werkwoord martyrio. En dat heeft alles te maken, u hoort daar een woord in wat wij ook kennen. Welk woord hoor je daarin, jongens en meisjes? Martyrio. Martelaar. Getuigen zijn, dat wil zeggen martelaar zijn. Johannes is niet alleen getuige met zijn mond, maar Johannes is getuige met zijn leven geweest. Johannes heeft zijn getuigenis moeten bekopen met gevangenstraf. De apostelen hebben hun getuigenis moeten bekopen met hun dood. Ja, getuigen met je mond, dat gaat nog wel. Dat gaat nog wel. Maar getuigen met je leven. De christenen in Syrië, die moeten getuigen met hun leven. Het kost hun leven. Zouden wij dan ook getuigen? Zouden we ook in de kerk gezeten hebben, gemeente, als we vanmorgen opgepakt zouden worden, straks als we de kerk verlaten, zoals op plaats in deze wereld gebeurt? Zouden we getuigen van die enige naam als we de kogel zouden krijgen? Voelt u dat de kerken dan met kerstfeest behoorlijk leeg zouden zijn als dat zou gebeuren? Echt getuigen, dat houdt stand tot in de dood. Dat is bij Johannes gebleken. Getuigen. Jezus is zijn zaligmaker die hem getrouw geweest is tot in de dood. En die ook zijn kinderen leert om getrouw te blijven tot in de dood. Zo heeft hij mogen prediken en zo mag die enige naam nog gepredikt worden. Aanschouwd, getuigd. Onze derde gedachte, gezonden. Want er staat, Johannes heeft het aanschouwd dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft. De Heer Jezus is niet zomaar gekomen. De Heer Jezus is gekomen gezonden. Hij is de apostel. Hij is de gezondene van de Vader. Kerstfeest begint in de eeuwigheid. Kerstfeest begint niet in Lucas 2. Maar kerstfeest, gemeente, begint in de vrederaad. Weet u wat Johannes heeft gezien? Dat kerstfeest alles te maken heeft met het genadeverbond. Met het verbond der verlossing. Heel veel mensen maken dat los van elkaar. Ze maken de komst van de Heere Jezus los van de eeuwigheid. Ze maken de komst van de Heere Jezus los van de raad des vredes. Ze koppelen de komst van de Heere Jezus los van zijn sterven. Maar dat kan helemaal niet. Je kunt kerstfeest niet losmaken van Goede Vrijdag. De komst van de Heere Jezus naar deze aarde heeft alles te maken met het verbond der genade. De Heere Jezus is gekomen als de vertegenwoordiger van al de zijnen. Tot kerstfeest is besloten in de Raad des Vredes. Waar de Vader de vraag stelde, hoe zal ik u onder de kinderen zetten en u geven het gewenste land. Met andere woorden, menselijke wijs gesproken, jongens en meisjes, God de Vader was vastgelopen. God de Vader wilde een volk zalig maken, wat hij lief had met een eeuwige liefde, maar dat kon niet. Want hij kan geen verloren mensen zalig maken, dat kost hem zijn deugden, dat kost hem zijn rechtvaardigheid, dat kost hem zijn heiligheid en dat kan niet. En toen is de Heer Jezus gekomen met een oplossing. En die heeft gezegd, ik kom. Als de vertegenwoordiger van al die mensen die u lief had, Vader. Ik heb ze ook lief. Wij hebben ze samen lief. En daarom zal ik mijn leven voor hen geven. Ik kom om uw wil en om uw welbehagen te doen. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in binnenst ingewand. Zo is hij naar deze aarde gekomen als de gezondene van de Vader. Nee, er is helemaal niemand die daarom gevraagd heeft. Was er iemand die daarom riep van, nee, de wereld bestond nog niet. Adam heeft niet om verlossing geroepen, Eva heeft niet om verlossing geroepen. Maar gemeente, God heeft het uitgedacht. En dat heeft Johannes aanschouwd. Hij heeft veel dieper gekeken dan oppervlakkig. Hij ziet waar de Heer Jezus vandaan gekomen is. Hij ziet hem als de Zoon van God. Hij ziet hem als de gezondene van de Vader. Hij ziet hem als het hoofd van het verbond der verlossing en van het genadeverbond. Hij ziet hem als de behouder van zijn lichaam. En zo heeft hij hem mogen verkondigen. Dat klinkt in zijn getuigenis door. En daarom is dat getuigenis van Johannes zo'n diep getuigenis. Wij hebben het aanschouwd dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft. De Vader heeft zijn Zoon gezonden om een missie te volbrengen. En de Zoon heeft die moeilijke missie aanvaard. En wat was dan die moeilijke missie? Wel, de Vader vroeg aan de Zoon of hij ervoor wilde zorgen dat zijn eeuwige liefde voortgang kon vinden. En zou dat kunnen gebeuren, dan moest zijn Zoon de deugden van zijn Vader herstellen. Dan moest hij het recht voldoen. Dan moest hij de wet vervullen. Dan moest hij de weg banen. Dat was de grote voorwaarde waar de Heere Jezus aan moest voldoen. Hij moest de duivel overwinnen, hij moest de zonde overwinnen, hij moest de wereld overwinnen. Dus jongens en meisjes, de taak waar de Heere Jezus met kerstfeest voor gekomen is, dat was helemaal geen makkelijke taak. En hij kwam. Ik kan dat niet begrijpen. En straks horen we voor wie. Hij kwam voor de wereld. Ik kan dat niet begrijpen. Ik kan dat van de Vader niet begrijpen. Dat hij zijn Zoon gezonden heeft naar deze wereld. Naar deze vervloekte wereld. Deze verdorven wereld. Terwijl zijn Zoon bij hem was in de heilige heerlijkheid. Wie zou dat gedaan hebben? En dat voor vijanden. Gemeente, wij zouden het nooit gedaan hebben. Maar Johannes die heeft des Vaders liefde gevoeld in het zenden van zijn Zoon. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Ik kan de Zoon niet begrijpen. Ik kan het niet begrijpen dat Hij gekomen is voor zondaren naar deze aarde. Dat laat zich niet begrijpen. Liefde laat zich niet begrijpen. Maar Johannes zegt, hij zegt ook niet dat hij het begrijpt. Hij zegt, we hebben het aanschouwd. We hebben het mogen zien. We hebben ons mogen verwonderen over de liefde des Vaders en de liefde des Zoons. Dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft. Waarom zond hij geen ander? Waarom zond hij geen engel? Waarom zond hij Gabriël niet? Jongens en meisjes, dat kon niet. Er was niemand in staat om dit te doen, om dit ambt te vervullen, dan de Heere Jezus alleen. De apostel Paulus heeft van hem gezegd dat hij volkomenlijk kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. En niemand anders zou dat ooit gekund hebben. We hebben het aanschouwd. Hij zal met Paulus gezegd hebben, doch Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Onuitsprekelijk, dat wil niet zeggen dat je er niet over spreken mag. Want Johannes heeft er ook van getuigd. Natuurlijk mag je erover spreken, maar dat wil zeggen dat de inhoud nooit kan worden uitgeput. Johannes heeft nooit kunnen zeggen, en nu heb ik alles getuigd wat er te getuigen is. Er was zoveel te getuigen, dat Gods knechten daar nooit mee aan een eind komen. En hoe meer ze mogen aanschouwen, hoe meer de begeerte in hun hart is om daarvan te getuigen. En de drie enige God groot te maken. We hebben het aanschouwd. Heb je er ook iets van gezien, volk des Heren? Ben u met kerstfeest nog teruggeleid in de stilte der eeuwigheid? Oh, we blijven vaak zo staan bij het gebeuren op zich. Maar mocht u ook komen bij de diepe, diepe bron van het kerstfeest, de Vader, zijn eeuwige bewogenheid, zijn onbevattelijke liefde in het zenden van zijn Zoon. En wat ligt daar ook? De veiligheid van de zaligheid. Het ligt buiten ons. Wat is dat een wonder? Het ligt niet in ons. In ons is het zo wankel. In ons schommelt het zo heen en weer. In ons is vandaag de zekerheid en morgen de twijfel. Waarom dat de zaligheid ligt in de Zoon van de Vader, ligt het zo onwrikbaar vast. Hij is het hoofd van het genadeverbond. In hem ziet de Vader al de zijnen aan. Johannes zegt, we hebben het aanschouwd. En dat heeft hem in de gevangenis standvastig doen zijn. Dat heeft hem als getuige staande gehouden. Dat heeft hem gewillig gemaakt om het werk te doen wat de Vader op zijn schouders heeft gelegd. We gaan naar onze vierde gedachte. De zaligmaker gekomen. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 72, vers 10 en 11. Dan zal na zoveel gunst bewijs het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. En het elfde, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. 72, vers 10 en 11.
Thank you.
onze vierde gedachte, de zaligmaker, gekomen, want hij is de zaligmaker der wereld. En om de zaligmaker der wereld te zijn, moest hij ook naar deze wereld komen. En dat mogen we ook met kerstfeest herdenken. De zaligmaker der wereld. In de oorspronkelijke taal staat het woordje soter. En soter is een eretitel die in de dagen van Johannes ook door de Romeinse keizers geëigend werd. Augustus uit Lucas 2, hij noemde zichzelf de soter, de verlosser van de wereld. Hij liet zichzelf eren als een godheid. Maar er is er maar één die de naam soter dragen kan. En dat is de Heer Jezus Christus, de zaligmaker der wereld. Hij draagt die naam met recht. En in hem zijn al de aspecten te vinden die de zaligmaker der wereld nodig had om een verloren wereld te redden. Want soter betekent redder, verlosser, heilbrenger, heler, genezer. De zaligmaker der wereld. De wereld was ziek, jongens en meisjes. De wereld was doodziek. De wereld is doodziek. Omdat wij gegeten hebben van de verboden vrucht, zijn wij vol met het vergif van de slang. En de zaligmaker der wereld kwam als een heelmeester om die doodzieke wereld, die ongeneeslijke wereld, te genezen. De wereld is gebroken. Wij leven op een gebroken wereld. En soter die kwam om die gebroken wereld te helen. Dat is de betekenis van zijn naam. Hij is de heler van de wereld. Hij komt om de breuken te herstellen. De Heer Jezus is de soter. Hij kwam naar deze duistere wereld om het licht van de profetie te laten schijnen. De mensen leefden in dodelijke duisternis. Hij kwam naar een verloren wereld. Een wereld verloren in schuld. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en om zalig te maken wat verloren was. Dat ligt in zijn naam uitgedrukt. Zalig maken. Wat is dat? Dat is verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het hoogste goed. Dat is wat de engel heeft gezegd tegen Jozef en Maria. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. De zaligmaker komt om te verlossen van de zonde. En de grote vraag is met dit kerstfeest gemeend, is dat nou ook het grootste kwaad in uw leven? Is dat ook voor u de verlorenheid geworden? Hebt u behoefte aan zo'n zaligmaker gekregen? U zegt, ja, maar is dat wel voor mij, dominee? De zaligmaker der wereld. Vergist Johannes zich niet een beetje? Want het is diezelfde Johannes die ook het hogepriesterlijke gebed van de Heer Jezus heeft mogen opschrijven in Johannes 17... En daar is uit zijn pen gevloeid dat de Heer Jezus zegt, ik bid niet voor de wereld. En hier noemt hij de Heer Jezus de zaligmaker der wereld. Is de Heer Jezus de zaligmaker van de hele wereld? Stierf de Heer Jezus voor de hele wereld? Nee. Laat dat duidelijk zijn, gemeente. Dat zeggen onze kanttekenaren ook heel duidelijk bij deze tekst. Kanttekening 52, daar lees ik, dat is der uitverkorene en gelovige in de ganse wereld. Het woordje wereld, dat heb ik wel eens eerder gezegd, heeft niet altijd de betekenis van alle mensen hoofd voor hoofd. De zaligmaker der wereld. Hij kwam als het hoofd van het genadeverbond. van het verbond der verlossing. Hij kwam als vertegenwoordiger van een deel van deze wereld. Zou de zaligmaker de hele wereld kunnen verlossen, jongens en meisjes? Wat denk je? Jawel hoor. Dat hebben we gehoord uit de Dordtse leerregels. Dat het werk van deze zaligmaker genoegzaam is voor de hele wereld. Hij zou de hele wereld kunnen verlossen. Mag deze zaligmaker gepredikt worden aan de hele wereld? Of alleen aan de uitverkorenen? Nee, deze zaligmaker mag gepredikt worden aan de hele wereld. Aan de hele gemeente van Nunspeet. Niemand uitgezonderd. En deze naam, deze enige naam, mag worden uitgedragen onder de heidenen zelfs. Op de zendingsvelden, evangelisatieposten, als de zaligmaker der wereld. Dat mag ik ook vandaag nog doen. Wereld, vaak betekent het in de Bijbel Jood en heiden. Het is heel opmerkelijk dat er een plaats is waar dezezelfde woorden gebruikt worden in de Bijbel. Zaligmaker der wereld. Weet u welke geschiedenis dat is? Dat is in de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Die Samaritaanse vrouw, die hoorde bij de wereld. Samaria. De heidenen. En de Heere Jezus, we kennen de geschiedenis, die heeft die Samaritaanse vrouw stilgezet, ontdekt aan haar zonde, maar ook zichzelf aan haar geopenbaard. En dan gaat die vrouw getuigen. Die gaat getuigen onder de Samaritanen. En dan komen ze, die Samaritanen. En dan later, jongens en meisjes, dan zoeken ze die vrouw op. En dan zeggen ze in Johannes 4, vers 42... wij geloven niet meer om uw zeggenswil, want wij zelf hebben hem gehoord en wij weten dat deze waarlijk is de Christus, de zaligmaker der wereld. Zeggen de Samaritanen, de Heer Jezus had tegen die vrouw gezegd, de zaligheid is uit de Joden. Maar de zaligheid is niet alleen voor de Joden. De Heere heeft tegen Abraham gezegd dat in zijn zaad alle geslachten des aardbodems gezegend zullen worden. Hij is de zaligmaker der wereld. En nou zeggen die Samaritanen tegen die vrouw, we hebben uw getuigenis gehoord. Maar wij geloven niet omdat we het van u gehoord hebben. We hebben het zelf gehoord en gezien dat deze de zaligmaker der wereld is. Gemeente, mag u dat nou ook zeggen vanmorgen? U moet niet genoeg hebben mijn getuigenis. Ik hoop dat u kunt zeggen na deze kerstdag, o dominee, wij geloven niet omdat u het gepreekt hebt. Wij geloven niet omdat u het gezien hebt. Maar wij geloven omdat we zelf gezien en aanschouwd hebben dat deze Christus is, de zaligmaker der wereld. Waarom noemt Johannes hem toch de zaligmaker der wereld, als dat misschien toch verwarring kan geven? Ach, ik las ergens zo'n mooie verklaring. Hij is de zaligmaker der wereld. Dat zegt Johannes om twee redenen. Hij zegt dat in de eerste plaats tot beschaming van de eigen gerechtigden. De eigen gerechtigden, wat zijn dat? Dat zijn de vromen. Dat zijn de mensen die vertrouwen op hun goede werken. Dat zijn de mensen die boven de wereld verheven zijn. Dat zijn de deftige kerkmensen die zich veel beter voelen dan de wereld. En weet u wat ik dan vanmorgen moet prediken, gemeente? Hij is uw zaligmaker niet. Hij is de zaligmaker der wereld en u hoort niet bij de wereld. U bent veel beter dan de wereld. U beseft niet dat de wereld in uw hart leeft. U bent nog nooit zo slecht geworden als de wereld. En hij is de zaligmaker der wereld, dus hij is uw zaligmaker niet. Hij is niet de zaligmaker van de fariseeën. Hij is niet de zaligmaker van de schriftgeleerden, hebben we gisteren gehoord. Hij is de zaligmaker der wereld. In de tweede plaats zegt Johannes dit. Waarom? Om arme zondaren te bemoedigen. Misschien zijn ze er vanmorgen. Mensen die zeggen, dominee, ik zit hier wel in de kerk. Maar man, ik voel me slechter dan de wereld. En heel de wereld leeft in mijn hart. En o, wat geeft het mij een smart tegen God gezondigd te hebben. Zo diep gevallen. Iedereen kan nog zalig worden. Maar ik niet meer. Want de Heer Jezus, dat zal de zaligmaker zijn van de gelovigen. Dat zal de zaligmaker zijn. Ach, ik mag hem vanmorgen prediken als de zaligmaker der wereld. Die der wereld het leven geeft. En dat is een troost voor mensen die dat woordje wereld op zichzelf moeten toepassen. Die boven de wereld niet uit kunnen komen. Dat deze zaligmaker nou gekomen is in de wereld om te zoeken en om zalig te maken wat verloren was. Johannes zegt, ik heb het getuigd. Ja, maar Johannes, jij bent veel beter. Johannes, die kende de wereld niet, dacht u dat? Oh, als je Johannes goed leest en begrijpt, dan heeft Johannes de wereld van binnen zo goed gekend. Hij verheft zich niet met de tere band die hij had met zijn zaligmaker boven deze wereld. Hij heeft de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw beschreven. Hij verheft zich niet. Nee, hij heeft het niet uitgeleefd. Dat kun je van Johannes niet zeggen, maar hij heeft het wel ingeleefd. En zo heeft deze Johannes, deze apostel der liefde, een woord voor deze wereld. We hebben het aanschouwd en we mogen het u getuigen dat de Vader deze Jezus gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld om haar breuken te herstellen, om haar onreinheid te verzoenen, om haar zonden te betalen, om de scheiding weg te nemen en om een verloren wereld terug te brengen in de gemeenschap met God. Amen.